Dag lezer. Ik heb het genoegen Mark van de Loverbos, de wedstraatjournalist van de VRT, in onze studio te mogen ontvangen. Mark van de Loverbos, auteur van het boek De Wissel van de Macht en van de gelijknamige tv-reeks die in februari en maart werd uitgezonden. Het verhaal begint in 1999 en bevat zo'n 15 jaren geschiedenis. Hij die enige interesse heeft in de recente Belgische politieke geschiedenis, spits je oren, want het is de moeite waard. In 1999 zat de CVP sinds mensenheugenis in de cockpit van het bestuur van België. Na de verkiezingen van 1999 werden zij zowel uit de federale als uit de Vlaamse regering gekieperd. We kwamen terecht in een tumultueuze periode. Premiers kwamen en gingen. Minister-presidenten losten elkaar af. De ministers die hielden van een stoelendans. Partijen kwamen in de regering en dan weer in de oppositie. En voorzitters die verdwenen gewoon. We werden geconfronteerd met echte tragedies. Denken we maar aan de kleine Luna die met haar Antwerpse Malinese oppas in koelen bloede midden op de dag werden doodgeschoten door Hans van Themsen. Denken we ook aan het wat droeve einde van een veel te jonge Marie-Rose Morel en aan de trieste dood van Stevaerts. Maar het boek is opgebouwd op feiten. Wat is waar en wanneer gebeurd? Mark van de Loverbos duidt deze feiten en commentarieert ze. Met allerlei anekdoten doorspekt. Plus de terugblik en de getuigenis van de hoofdrolspelers, de kroongetuigen. De waarheid. Dat is de eeuwige zoektocht van de mens. En meneer van der Loverbos, u eindigt dan ook met enkele wijze woorden. En effectief, meer dan 50 jaar geleden sprak mijn vader diezelfde woorden uit. Waar er mensen zijn, wordt er gemenst, ook in de politiek. Alvorens eigenlijk met de inhoud van het boek te beginnen, meneer van der Loverbos, zou ik u willen vragen, jij die dagelijks geconfronteerd wordt met de hectische actualiteit van het politieke leven in de wedstraat en omgeving. Wat is er gebeurd? Wat heeft u gedreven om u boven de waan van de dag te stellen en vanuit helikopterperspectief die 15 jaar is te overschouwen?
Wel, ik ben zelf nooit op het idee gekomen om een boek te schrijven. Dat was een van de laatste dingen waar ik zelf aan zou denken. Omdat ik dacht altijd, god, er zijn al zoveel boeken, ook over de politiek, waarom zou ik er dan één moeten schrijven? Tot op een bepaald ogenblik, Wim van Zeveren, die ik ook nog van In ons huis, de VRT, kende, die is ooit nog net hoofd geweest van Eén, de televisiezender van de VRT. En die kwam mij eens opzoeken, was al lang weg uit ons huis, en zei dat Lano, de uitgeverij, geïnteresseerd was in iemand, in mij dus, met de vraag of ik niet eens wilde terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen sinds het begin van deze nieuwe eeuw, namelijk vanaf het jaar 2000. En ik heb hem gezegd, ja, maar als ik er al zou beginnen over schrijven, dan zou ik zeggen, de nieuwe politieke eeuw is niet in het jaar 2000 begonnen, maar in het jaar 1999. Zoals u daarnet zelf ook al zei, in 1999 gebeurt er namelijk iets heel speciaals. Dat is het moment waarop de CVP van de macht verdwijnt, of verdreven wordt, zo je wil, door een fenomeen dat eigenlijk de hele politieke wereld op zijn kop heeft gezet, namelijk de dioxinecrisis, een schandaal van massale voedselvergiftiging. En dat schandaal dat barstte uit enkele weken voor de verkiezingen van 1999. En dat heeft toen bijzonder veel pijn gedaan. De CVP met het grote boegbeeld Jean-Luc Dehaene, die hadden eigenlijk een goed palmares op tafel liggen. En toch zal de dioxinecrisis letterlijk en figuurlijk roet in het eten gooien. En op het moment dat de verkiezingen voorbij zijn, zullen zowel de socialisten als de christendemocraten, die op dat moment deel uitmaakten van de regering, die zullen de prijs betalen. En 1999 en die verkiezing, dat is eigenlijk de geboorte geworden van de paars-groene regeringen, van de komst van Guy Verhofstadt, die dan premier wordt, of Patrick de Waal, die Vlaams minister-president wordt, en alles wat er daarna nog gebeurd is. Dus voor mij is 1999 een heel belangrijk eikpunt in de recente Belgische politieke geschiedenis. Het moment waarop de machtspartij van toen, de CVP, in de coulissen van de macht verdwijnt.
In dat verband een citaat van Herman Van Rompuy. De dioxinecrisis is een scheet in een fles. Waarom? Waarom onderschat hij eigenlijk bij deze uitspraak die gebeurtenis van die dioxineproblematiek?
Wel, ik denk, in een zekere zin heeft hij gelijk. Het schandaal van de voedselvergiftiging, achteraf bekeken, hè. Ik denk niet op dat moment, want toen wist niemand goed van welk hout pijlen maken. Je zou letterlijk kunnen zeggen, de politici liepen toen rond als kippen zonder kop in heel die dioxinecrisis. Chickengate heeft men het ook ooit genoemd, hè. Maar men wist niet goed hoe men dat moest aanpakken en bestrijden. En het is pas vlak na de verkiezingen dat men de zaak onder controle heeft gekregen. En dat men misschien ook wel letterlijk zag dat het eigenlijk een scheet in een fles was. Maar het heeft wel, dat schandaal, de vinger op een paar zwakke plekken gelegd in de controle over voedselveiligheid, etc. En het is juist daarom, want die eerste paars-groene regering, daar zit Agalef in, hè. Nu de Partij Groen, maar die heette toen Agalef, die hadden net daarvoor campagne gevoerd, toevalligerwijze, een campagne over voedselveiligheid in het algemeen. En natuurlijk komt die dioxinecrisis daar bovenop, en dat is bijna een geschenk dat uit de lucht is komen vallen, politiek dan, voor die Groene Partij, want die hebben toen meer dan 11-12% van de kiezers weten achter zich te krijgen. Maar in dat opzicht heeft Herman Van Rompuy gelijk. De crisis aan zich was misschien een scheet in een fles, maar de gevolgen daarvan, politiek, dat was een orkaan. Want dat heeft er onder andere voor gezorgd dat de CVP meer dan 4 jaar op de oppositiebanken belandt en zware klappen krijgt. En nooit meer de partij is kunnen worden die ze daarvoor was. Het was ook het politieke einde van Jean-Luc Dehaene. Die heeft dan nog wel een Europese rol gespeeld. Maar als we die twee koppelen, de CVP jarenlang aan de macht en het grote boegbeeld Jean-Luc Dehaene, wel, dat tijdperk, dat was definitief voorbij.
Inderdaad, we kregen toen de paarse regeringen van Guy Verhofstadt, zowel op federaal vlak als op Vlaams niveau met Patrick de Waal. In de Vlaamse regering zaten zowel Groen als SPA, VU, ID en VLD. In de federale regering zat de VU-ID niet in de regering, maar participeerden ze wel aan de COSTA. Kan u daar eens iets over vertellen, die COSTA, die conferentie?
Ja, dat is een moeilijke term, hè. Er zijn zoveel dingen die met de staatshervorming samenhangen. De COSTA, de conferentie voor de staatshervorming, is daar een van die gedaanten, hè, waaronder allerlei pogingen om de federale staat beter te organiseren. Een van die pogingen is die COSTA. Nu, die COSTA is er gekomen, zoals u zelf zei, omwille van het feit dat VUID, de Volksunie laten we zeggen, onder leiding toen van het duo van Krunkels, Sven Anciot, met een tikkeltje toen al in de oppositie een zekere Geert Bourgeois, wel, die partij wilde wel deelnemen aan de Vlaamse regering, maar huiverde om mee in een Belgische regering te stappen. Een trauma, zouden we kunnen zeggen, waar de brede Vlaams-nationale beweging altijd mee geworsteld heeft. Kijk naar nu, hoe moeilijk de N-VA het heeft om ook in die federale context, in die federale structuren te werken. Ze kunnen wel regeren, maar ze hebben bijzonder veel moeite met die Belgische structuren, de manier waarop België in elkaar zit, het Koningshuis, etc. Wel, de kiemen daarvan zie je daar al opduiken. Want een van de ideeën was van Guy Verhofstadt, ik wil een staatshervorming op poten zetten en we proberen de Volksunie daar op een of andere manier bij te betrekken, wetende dat ze op het federale vlak alleen maar een soort gedoogbeleid zullen installeren, met onder meer toen in de Kamer een zekere Geert Bourgeois en een zekere Frida Brepoels als Kamerleden. En je merkt dus dat van het moment dat Patrick van Krunkelsven namens VUID gaat onderhandelen in die COSTA, samen met vanuit de Vlaamse regering dan Bert Anciot, die Vlaams minister is, dan zie je al de eerste spanningen optreden En dat zal onder andere leiden, die Costa en alles wat ermee samenhangt, tot een van de grote barsten, een van de grote breuken, waar later de VU de tanden op zal stukbijten en tot de splitsing van die partij zal leiden. Want uit de Costa komt een klein lelijk monstertje tevoorschijn. Dat is namelijk, samengevat, de Lambermont-akkoorden, waar, als ik het zo mag samenvatten, weinig bevoegdheden overgaan naar de deelstaten, maar wel gekoppeld aan zeer veel geld. Dus die Vlaamse regering, die Brusselse, die Waalse regering, die zwemmen na die staatshervorming wel in het geld, maar ze hebben eigenlijk qua bevoegdheden niet zo heel veel overgekregen. Wel, die staatshervorming, die Lambermont-akkoorden, die is Geert Bourgeois te vuur en te wapen gaan bestrijden, ook binnen de Volksunie. Ook al had die partij die akkoorden mee goedgekeurd, hij wordt de grote dissident. En door die dissidentie zal hij mee, laten we zeggen, het proces doen versnellen van de ontbinding van de Volksunie, ik geloof in 2001.
Ja, inderdaad. Dan krijgen we een opsplitsing eerst in drie groepen van de Volksunie. Daar komt dan in eerste instantie in 2001 Bertensjoux met Spirit uit. Dan Geert Bourgeois met N-VA. En dan had je nog de middengroep. En ik kan me nog herinneren dat daar de laatste voorzitter van de Volksunie, Fons Bourguignon, ik heb die nog gehoord op een van de uitzendingen op de tv. En die gaf mij een ongelooflijk gedeprimeerde indruk op dat moment. Als hij moest komen melden dat de Volksunie niet meer bestond.
Ja, dat klopt. Ik heb vaak medelijden gehad met die man. Want die ruzie binnen de Volksunie met aan de ene kant, laten we zeggen, om het nu simpel te houden, het wat progressieve kamp met Bertensjoux, de hemelbestormers, de mannen die alles gingen veranderen. En aan de andere kant de meer traditionele vleugel van die partij, de meer Vlaams-nationalistisch geïnspireerde vleugel, een tikkeltje conservatiever, met Geert Bourgeois als exponent. Wel, dat clasht zo dat op een bepaald moment Bourgeois gedurende 1 jaar de leiding van de Volksunie wel kan veroveren, maar door heel dat incident met die Lambermont-akkoorden gooit hij opnieuw zijn voorzitterschap op tafel. En op dat moment is het Ocharme die Fons Bourguignon, die dan ondervoorzitter is van de partij, die moet dan noodgedwongen voorzittertje spelen en wordt eigenlijk de notaris van de echtscheiding van de partij. Dus vanaf dan duurt het enkele maanden met een paar serieuze incidenten, dus onder meer over dat communautaire, maar ook een incident waarbij de Vlaamse minister Johan Sauwes betrokken is. Hij gaat naar een fout feestje, een verbroedering van Sint Maartensfonds, allemaal Oostfrontstrijders, oud-collaborateurs. Dat wordt hem bijzonder kwalijk genomen, ook binnen de Volksunie. En het zal een zekere Sven Gats zijn, toen een jong Vlaams parlementslid van de Volksunie, nu minister bij de Open VLD in de Vlaamse regering, je ziet hoe de dingen kunnen keren, hè. Die man zal uiteindelijk het ontslag vragen van Sauwes en dat zal die ontbinding van die partij, wat ik genoemd heb in het boek de déconfituur, ik vind dat een hele mooie omschrijving, hè, in het Frans. Je maakt confituur, samenstellende delen, je maakt er iets lekkers van, maar op de duur, als een partij uit elkaar valt, dan is dat inderdaad een déconfituur. En dat zal voor gevolg hebben dat inderdaad die Fons Bourguignon de laatste maanden van de VU mag begeleiden. En die man heeft werkelijk vergaderingen, dagen, nachten in zak en as gezeten. Het was bijna een soort van therapeutische hardnekkigheid waarmee die partij zich naar het einde sleepte. Tot dan uiteindelijk een ledenreferendum in de zomer van 2001 het lot van die partij beslist heeft. En waar dan misschien niet tot zijn verbazing, maar wel tot verbazing van vele anderen, Geert Bourgeois als de sterkste overlever uitkomt.
Nu, wat de zaak Sauwes betreft, daar wil ik straks, als we het over de visa-affaire hebben, over hebben. Een volgend slachtoffer van de Paarse regering was toch ook Agalef. Persoonlijk vind ik dat Agalef zowel in de Vlaamse regering met Mieke Vogels en Vera Duat, maar ook in de federale regering met Magda Alvoet, geen slechte beurt heeft gemaakt. Magda Alvoort is toch verantwoordelijk voor het opzetten van het Federaal Voedselagentschap. Mieke Vogels, de Witte Woede, heeft zij toch weten te bedwingen. Loonsverhogingen, nepstatuten die verdwenen, de rimpeldagen, die nu terug in de discussie staan trouwens, werden ingevoerd. Ze was de eerste die het PAB opstartte, persoonlijk assistentiebudget voor de gehandicapten, en die aandacht had voor de wachtlijsten. Eigenlijk hadden die geen slecht parcours gereden en toch werden die fenomenaal afgestraft bij de eerstkomende verkiezingen van 2003. Hoe kan u dat eigenlijk verklaren?
Dat klopt wat u zegt. Hè. Dat palmares ziet er inderdaad op het eerste gezicht niet heel slecht uit. Zeker als we kijken naar wat Mieke Vogels geprobeerd heeft op dat Vlaamse niveau. De lijnen die zij toen getrokken heeft, ja, daar zitten we nu nog mee, hè. De oplossingen die ze geprobeerd hebben, daar worstelen op dit moment nog een aantal mensen mee. Ook Vera Dua op het vlak van milieuverbetering. Maar je ziet natuurlijk dat in zo'n coalitie, waarin liberalen zitten, socialisten en ook groenen, ja, daar ontstaat een onderlinge concurrentie. En ik denk dat de nederlaag van Aghalef met twee factoren te maken heeft. Dat is ten eerste met het feit dat zowel de socialisten als de liberalen de groenen niet al te veel wilden gunnen. Zij mochten niet met te veel pluimen gaan lopen. En ten tweede, Aghalef toen, de groene partij, heeft natuurlijk een aantal moeilijke knopen moeten doorhakken die nogal haak stonden op wat de eigen achterban wilde. Ik geef twee voorbeeldjes. Dat is onder meer het deurgang Dok in de haven van Antwerpen, waardoor een polderdorp, Doel, letterlijk en figuurlijk van de kaart moest verdwijnen. Dat lag daar zeer, zeer, zeer gevoelig. En een tweede voorbeeld was dan in de federale regering, waar Magda Alvoet op een onbewaakt moment, en zij zegt nu zelf in de reeks, het is Louis Michel, de Franstalige liberaal die toen minister van Buitenlandse Zaken was, die zeer goed wist hoe pijnlijk dat punt was, namelijk een wapenlevering aan toen de jonge democratie Nepal. Het is die wapenlevering die zij mee heeft goedgekeurd, maar die natuurlijk bijzonder slecht gevallen is bij de eigen groene achterban, bij de pacifisten. Ja, dat heeft haar gewoon haar kop gekost, hè. Dus we zouden kunnen zeggen, veel goede ideeën bij de groenen op dat moment, maar een gebrek aan ervaring voor het eerst in een regering en te weinig rekening gehouden met wat de eigen achterban eigenlijk wil.
En dan, iets later, krijgen ook de liberalen een probleem op hun bord. Het migrantenstemrecht. Hoe komt dat het migrantenstemrecht eigenlijk niet in die regeringsverklaring is opgenomen geweest na 2003?
Ja, dat is een van de voorbeelden van de gevaren om in een regeerakkoord een aantal dingen niet in te steken. Onder meer het migrantenstemrecht. Daar waren de socialisten uiteraard voor, maar de liberalen huiverden. En dan hebben ze gezegd, we gaan dat overlaten aan het parlement. Die mogen dan vrij beslissen, we maken daar geen regeringszaak van. De liberalen in de naïeve hoop dat dat misschien toch, laten we zeggen, dan toch niet zou passeren op een of andere manier. Maar goed, het komt wel op de agenda. En dan krijg je natuurlijk de vraag, als men toch dat migrantenstemrecht er wil doorduwen, is dat nu een punt om een regering, voor de liberalen tenminste, om een regering op te laten vallen. En zover heeft Guy Verhofstadt het natuurlijk niet willen drijven. Hij wilde niet dat zijn eigen regering, waar hij zelf de eerste minister van was, daar zou over struikelen. En dan krijg je natuurlijk een heel spannend moment in de geschiedenis van die liberale partij, waar een zekere Annick de Ridder, een jonge vrouw uit Antwerpen, toen bij de jongere afdeling van de VLD, die eigenlijk tot de donkerblauwe achterban behoort van die partij, die gaat vanuit Antwerpen verzet voeren tegen dat migrantenstemrecht, tegen de wil van de eigen partijleiding in. En ik zeg de donkerblauwe achterban, omdat je dan op dat moment nog ziet wie steunt die jonge onbekende Annick de Ridder, die tussen haakjes nu bij de N-VA zit, hè. Ik zeg het kan verkeren in al die jaren, maar die jonge Annick de Ridder krijgt dan de steun van een aantal opmerkelijke figuren zoals, ik zeg maar wat, Hugo Koveliers, die later uit de VLD wordt gezet. Een zekere Jean-Marie de Dekker. We weten allemaal wat er met die man gebeurd is. Dus die harde donkerblauwe achterban wil daar niks van weten. En dat mondt uit in een congres waar dan Karel de Gucht, die toen voorzitter was van de partij, probeert om de gemoederen te bedaren. En de slotsom is dat men toch allemaal toegeeft dat dat migrantenstemrecht geen regeringscrisis waard is, want we spreken over het voorjaar van 2004, dat is enkele maanden voor de volgende Vlaamse verkiezingen. En een verscheurde partij naar verkiezingen trekken, ja, dat is natuurlijk dodelijk. Het gekke is wel dat dat congres is afgesloten met een letterlijk wenende Guy Verhofstadt, die blij is dat zijn huid gered is. En enkele dagen later krijgt een koppige Karel de Gucht het in zijn hoofd om toch nog eventjes te laten zien dat hij de man is die alle touwtjes in handen heeft en hij probeert nog wat aan dat ontwerp te wijzigen. Tot grote woede van alle anderen natuurlijk. En dat heeft hem ook zijn kop gekost als voorzitter. Je krijgt op een zeker ogenblik, denk ik, 2 dagen een chaos in de wedstrijd waar ze zelfs Guy Verhofstadt, die dan premier is, partijvoorzitter laten spelen op hetzelfde ogenblik. Ja, dat heeft 2 dagen stand gehouden. En ik denk dat het dan goede collega Dirk Sterks, die dan nog, ook als sukkelaar Ocharme, die partij naar de volgende verkiezingen moet leiden in 2004. En daar zie je dus al dat de grote triomf die Verhofstadt en Stevaart in 2003 hadden gekend, 2 partijen winnen, de socialisten en de liberalen, in een uittredende regering, dat ze in 2004, een jaar later, al voelen dat het tij aan het keren is en dat ze kiezers aan het verliezen zijn.
Nu wil ik nog even terug in de tijd gaan. Maart 2003 en in Antwerpen op 11 maart breekt daar de visa-affaire los. Eerst met beschuldiging van de politiecommissaris Luc Lamine, enkele kopstukken van de administratie. En dan, enkele dagen later, Leona de Thijssen en heel haar schepencollege. Nu, de link die ik wil leggen tussen de visa-affaire en de Souwens-affaire is dat volgens Mieke Vogels in beide gevallen spelen Janssens en Stief Stevaerts en anderzijds Philippe de Winter een rol. Hoe is dat in godsnaam mogelijk dat Philippe de Winter van het Vlaams Blok hand- en spandienst verleent aan de socialisten?
Zonder het zelf te beseffen uiteraard, hè. Dus ik denk dat Philippe de Winter in een spel is terechtgekomen waarvan hij zelf niet wist waar het zou kunnen eindigen. De Winter is natuurlijk gestuit op een bepaald ogenblik op een aantal zogezegde schandalen. Hè. Schepen die met hun kredietkaart, wat trouwens onderling was afgesproken, daar was niks illegaals aan of daar was ook niks strafrechtelijks mee gemoeid, ook geen fraude. Dus zij mochten met die kredietkaart van de stad een aantal aankopen doen. Dat gebeurde zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte waren. En op zeker ogenblik, en sommigen zeggen mij zelfs, dat een hoge ambtenaar van de stad die op de dienst financiën zat, van socialistische signatuur nota bene, dat die ambtenaar, omwille van oude rekeningen die hij nog te vereffenen had met een aantal schepenen van toen, dat die bonnetjes heeft doorgespeeld aan de oppositie, namelijk de grootste oppositiepartij toen, Philippe de Winter. De Winter is daarmee naar buiten gekomen in de hoop dat hij daarmee dat schepencollege uiteen kon spelen en eigenlijk van de macht kon verdrijven. En dan, denk ik al, droomde hij niet te vergeten, Vlaams Belang toen nog, het is pas later dat ze naar het blok van naam veranderd zijn. Het Vlaams Belang was toen de grootste partij in Antwerpen. En de Winter droomde ervan dat hij dan misschien wel eens de macht zou kunnen overnemen. Wat is er gebeurd? Ja, door die hele affaire is iedereen geweldig zenuwachtig geworden. Men heeft het hoofd niet koel gehouden. Men heeft dat allemaal over zich laten komen. En daar zijn binnen alle partijen ook weer een paar afrekeningen gebeurd. Er zijn een paar schepenen opzij geduwd, er zijn er andere in de plaats gekomen. En het belangrijkste is, denk ik, en hier zie je dan de rol van Steve Stevaert en Patrick Janssens. Janssens die op dat moment pas voorzitter is van de SPA. Dat zij de kans schoon zien om eigenlijk Leona de Thiège gewoon een dolk in de rug te steken. Want die arme vrouw kan je eigenlijk bijzonder weinig verwijten. Het enige bonnetje dat men denk ik heeft teruggevormd is een kleedje dat ze gekocht had bij de Pecotex. Nu niet bepaald een haute couture merk of zo. Hè. Dus zeer eenvoudig. Maar dat ze dat hebben aangegrepen, die nieuwbelichting socialisten, om af te rekenen met de oude garde socialisten. En het is inderdaad het duo Stevaert-Janssens die daar binnen de eigen partij de forsing gevoerd hebben. En het plannetje van de Winter is daarmee mislukt. Hij heeft de socialisten niet uit het zadel kunnen lichten. Integendeel, het zijn Janssens en Stevaert die er versterkt nadien zijn uitgekomen. Trouwens, ook bij de liberalen zijn er een paar mooie nummertjes opgevoerd. Op een bepaald ogenblik is er een zekere Hugo Koveliers, die door nota bene Karel de Gucht wordt naar voren geschoven als kandidaat burgemeester in Antwerpen. Want de eigen afdeling had Schepen Delweide, de baron Leo Delweide, voorgedragen als hun de grand seigneur van de liberalen in Antwerpen. Nee, het moest en het zou Hugo Koveliers zijn. Nu, als we zien welk theater daar toen is opgevoerd, ja, het is bijna onbeschrijfelijk. De realiteit overtreft in dit geval vaak de fictie en de fantasie.
Inderdaad. Goed. Dan komen we bij de verkiezingen van 2004. En dan moeten we eerst nog vermelden dat de N-VA in 2003 nog enkel Geert Bourgeois heeft kunnen in de Kamer krijgen. In februari 2004 sluit de N-VA een kartel met de CD&V. En met de verkiezingen zien we al de eerste resultaten van dat kartel. Trouwens, ook het kartel SPA Spirit doet het nog relatief, maar toch al minder eigenlijk als in 2003. Wat we wel zien, dat is inderdaad dat het Vlaams Blok met Philippe de Winter tot 24 haar hoogste score haalt. Dat heeft ook nog wel een andere reden, want dat zullen we straks bij de teleurgang van het Vlaams Blok nog wel tegenkomen. Maar wie we ook zien terugkomen in de regering van Yves Leterme, die dus minister-president wordt van de Vlaamse regering, is Bertensiot. En ik zou bij deze toch nog willen zeggen, Bertensiot kreeg het departement van cultuur en hij heeft mee mogelijk gemaakt dat Luisterpunt, de samenvoeging van de toenmalig twee bestaande bibliotheken, Vlaamse Klank- en Luisterbibliotheek van Licht en Liefde en Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek hier van Laeken, wij zijn in 2008 kunnen samengaan met steun van de toenmalige minister Bertensiot. Ik wil dat toch wel even zeggen, want ondertussen hebben wij toch een heel parcours afgelegd met Luisterpunt. Dat is toch wel een gelukkige beslissing toen geweest. Maar goed, Yves Leterme, minister-president. Hij kiest als zijn medeministers van CD&V Vervotte en Peters. De gebroeders van Rompuy zijn razend. Ja. Wat is daar aan de hand?
Wel, heel eenvoudig. Om te beginnen, dat kartel heeft inderdaad succes, omdat de CVP aan een heropstanding bezig is. Die eerste verkiezing van 2003 lukt het niet. Integendeel, ze verliezen zelfs nog, na 4 jaar oppositie. Het is pas door dat kartel met de N-VA, waar alleen Geert Bourgeois overleeft, en bijna in een soort wanhoopspoging probeert om die twee aan elkaar te klinken en samen sterker te worden. Bart De Wever zegt daar onder meer van, dat is de dwerg die op de kabouter kruipt. Ik vind dat een zeer mooie uitdrukking. En ja, de lammen en de kreupelen die samen proberen om een paar stappen verder te zetten. En het lukt. Dus zij worden inderdaad de grootste politieke formatie in Vlaanderen. En het is inderdaad de verdienste van Yves Leterme om dat kartel te brengen tot waar het op dat moment staat. En hij wil ook die verandering, die vernieuwing doorvoeren binnen zijn eigen partij. Want natuurlijk, we zijn intussen 5 jaar na 1999. Het ancien regime van de CVP, en ik denk aan een Luc van den Brande, de vorige Vlaamse minister-president. Ik denk aan Erik van Rompuy, die Vlaams minister was. Van de media, nota bene. Hè. Wel, die mannen hoopten natuurlijk om terug te keren. En die stuiten op een njet van Yves Leterme, die zegt, nee, ik wil ook die vernieuwing belichaamd zien door inderdaad op dat moment de zeer jonge Inge Vervotte. Veel succes in Antwerpen, komt uit de vakbond, heeft nog mee in het Sabena faillissement en zaak meegedraaid enzovoort. Is zeer, een zeer beloftevol iemand. En dan tegelijk, om die kant ook mee te nemen, vanuit de werkgevershoek, komt dan een op dat moment onbekende Chris Peters, die namelijk al een paar jaar NCMV, de Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, dat nadien Unizo geworden is, heeft geleid. En dat, die twee nieuwelingen, dat zet natuurlijk zeer kwaad bloed. Men pikt dat niet binnen de fractie van dat Vlaamse parlement, maar het is dan eigenlijk Yves Leterme zelf die, zegt men mij, de forsing gevoerd heeft en op een bepaald moment zelf heeft moeten dreigen aan de anderen. Als jullie niet kiezen voor Inge Vervotte en of voor Chris Peters, ja, dan hoeft het voor mij ook niet. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen positie mee in de waagschaal gelegd om die twee figuren toch in die Vlaamse regering te krijgen. En nu mag iedereen de vraag stellen, was dat nu een goede zet van hem? Keren het om, zou het nu beter zijn geweest om terug die twee anciens erin te krijgen? Van den Branden aan de ene kant en Erik van Rompuy aan de andere kant. Ten voordele of ten nadele van Inge Vervotte en Chris Peters. Ik laat iedereen maar zelf de conclusie trekken, maar als we zien welk parcours die twee hebben afgelegd, ja, dan is het wel een zeer gedurfde zet geweest van Yves Leterme, zeker.
Alleszins, de carrière van Chris Peters heeft daarmee toch een serieuze boost gehad. Hè?
Zonder twijfel.
Een van de uitspraken die we zullen onthouden van die eerste regering, Leterme, is het onverwijld splitsen van BAV.
Ja.
Kan je daar een klein stukje maar van die martelgang vertellen?
Ja, want daar zouden we een paar uur kunnen over bezig zijn. Nee. Trouwens, om maar iets te zeggen, BHV, hè, dus de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Als je nu aan de mensen vraagt, wat is dat? Niemand weet het meer, want intussen is het na vele jaren dan toch gesplitst geraakt en zijn we eigenlijk in de politiek van een molensteen rond onze nek verlost die we tientallen jaren hebben meegesleept. Hè. Op dat moment is BHV splitsen troef, iedereen loopt daarmee rond. Denk maar aan Erik van Rompuy, die had zelfs een speciaal koerstruitje laten maken met daar de slogan op, BHV splitsen nu, dat soort dingen. Dus dat leefde wel echt. En Yves Leterme heeft dan ook de euvele moed gehad om tijdens de verkiezingscampagne zowel Guy Verhofstadt als Steve Stevaart in het gezicht te slingeren van jullie hebben BHV in de regering toen nog, jullie hebben het nog altijd niet gesplitst. Dat kost 5 minuten politieke moed om dat te doen. Dat is namelijk 1 wetsontwerp stemmen. En die 5 minuten politieke moed zijn hem natuurlijk beginnen achtervolgen. Want in het regeerakkoord 2004, waar hij zelf de minister-president wordt, moest er natuurlijk voor de N-VA, Geert Bourgeois die mee onderhandelt, en die later Vlaamse minister zal worden, moest BHV natuurlijk gesplitst worden. Was maar 1 probleem. De splitsing van BHV kan alleen in de federale Kamer en via de federale regering gebeuren. De Vlaamse regering heeft daar eigenlijk niks aan te zeggen. En wat men toen als truc heeft uitgevonden, is om splitsen nu er niet zo letterlijk in te zetten, maar eigenlijk uit een oud document het woordje onverwijld erin te steken. Omdat men zeer goed beseft dat de eenzijdige splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, op dat moment namelijk de Vlamingen, die hun wil zouden opleggen aan de Franstaligen in de Kamer, ja, dat zou tot een grote crisis hebben geleid, politiek. Dus men moest dan wel de weg van de geleidelijkheid bewandelen, namelijk zoeken naar een eerbaar compromis waar ook de Franstaligen zich konden in vinden. En om dat te kunnen doen heb je natuurlijk tijd nodig. Dus dan zei men onverwijld, dat betekent letterlijk zo vlug mogelijk, namelijk zolang alle parlementaire procedures 1 voor 1 gebruikt zijn om tot dat doel te geraken en dat er geen onnodige vertragingen optreden. Dat is eigenlijk de truc geweest om met dat woordje onverwijld te kunnen spelen en om niet meteen de lont weer in het kruidvat te steken en de boel te laten ontploffen. Nu, onverwijld, als we goed rekenen, we spreken hier over het jaar 2004, het is de regering Di Rupo, die 2011, eigenlijk pas in 2012 is de wet gestemd, dus je ziet hoeveel jaar er zijn overgegaan. Vijf minuten politieke moed, dat kost ongeveer tussen 2004 en 2012. Voilà, u kunt zelf ook rekenen.
Ja. Goed. Dan begint al stilletjes aan de aanloop naar de gemeente- en provincieverkiezingen van 2006. Intussen tijd heeft Steve Stevaart toch vastgesteld dat zijn kartel en zijn succes het hoogtepunt heeft bereikt. En zeer onverwacht, in 2005 kiest hij voor het gouverneurschap van Limburg. En nog enkele jaren later verdwijnt hij gewoon in de commercialiteit. Hij geeft zijn gouverneurschap op. We vinden hem terug in Vietnam.
De haven.
De haven, ja. En in Etias enzovoort. Maar spijtig genoeg, wat dat er ook mogen gebeurd zijn, in 2015 neemt hij dus zelf de beslissing en stapt hij uit het leven. Ik vind dat een triest verhaal toch wel op het einde.
Ja, dat is heel, heel triest, ja.
Goed.
Ik wou er nog iets over zeggen. Ja. Het punt waarop, omdat iedereen zich vaak afvraagt, hoe komt dat nu dat Steve Stevaart op een bepaald moment kiest om de, laten we zeggen, de onderkoning van Limburg te gaan spelen, of de koning van Limburg, zo je wil, hè? Omdat hij hoopte om met dat kartel dat hij had gesmeed, namelijk de SPA zat niet in goede papieren, had nieuwe kiezers nodig, krijgt hij dan via Bertensio en zijn spiritkiezers krijgt hij mee. En als bonus hoopte hij om op het moment dat de groenen in de vernieling zitten, om die er ook nog bij te krijgen. En dan zouden zij, droomde hij, de grootste politieke formatie kunnen geweest zijn in Vlaanderen. En dan zou Steve Stevaart minister-president zijn kunnen worden. Helaas is dat dus niet gelukt, want in 2004 wordt zijn plan doorkruist. Ten eerste, omdat de groenen niet meestappen in dat kartelavontuur van Spirit en SPA en onafhankelijk blijven. En ten tweede, omdat er natuurlijk een concurrerend kartel is opgedoken, namelijk CD&V-NVA. En het is dat nieuwe kartel, tot de grote verbijstering van Stevaart, dat kartel wordt het grootste in Vlaanderen en levert dus ook de Vlaamse minister-president. En wat doet Stevaart? Hij zal nog stevig mee onderhandelen over die Vlaamse regering. Hij zal daar al zijn pionnen inzetten. Maar zelf heeft hij op dat moment, denk ik, en anderen vertellen mij dat ook, op dat moment heeft hij virtueel afscheid genomen, zijn droom, minister-president zijn, van de grootste progressieve formatie in Vlaanderen, is niet gelukt en hij neemt afscheid van de politiek. Hij gaat naar Limburg en dan zie je dat hij in Limburg het redelijk vlug beu is om dan eigenlijk op zeer korte tijd helemaal van het politieke toneel te verdwijnen en dan, ik ga er ook niet verder op in, verzeild te geraken in allerlei ingewikkelde, amoureuze, financiële avonturen, ja, die uiteindelijk zijn noodlottige einde min of meer zullen bespoedigd hebben.
Goed, de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zien we inderdaad in Antwerpen Janssens op de voorgrond komen. In Gent Altermont, denk ik, geloof ik. En in Oostende ook Van de Lanotte. Dus de grote steden blijven zeker nog in handen van de SPA Spirit. Alhoewel dat de tendens toch al duidelijk zichtbaar aan het dalen is. De CD&V en N-VA gaan wel overal vooruit. Eind 2006, in de aanloop van de verkiezingen van 2007, terug federale verkiezingen, stellen de Franstaligen vast dat dat kartel CD&V-N-VA enorm groeit. Zij noemen dat het monstercomplot. Zelfs onkelings verklaart Le Terme c'est un homme dangereux.
Ja.
Dat maakt dus wel al een beetje duidelijk in welke atmosfeer, in welk toestand we eigenlijk naar die verkiezingen van 2007 toegaan. En we zien dan ook bij de resultaten van 2007 een enorme sprong voorwaarts van CD&V-N-VA, ik geloof 30%.
Ja.
Een ongelooflijk teruggang van SPA Spirit van Open VLD. Groen blijft wel terug meespelen, maar toch die drie samen hebben zelfs geen meerderheid meer. Dus N-VA wordt dus een zeer belangrijke speler. En binnen dat kartel is de, natuurlijk Le Terme de man van de 800.000 voorkeurstemmen. Maar hij realiseert zich al zeer snel dat dat eigenlijk geen cadeau is. Kan u misschien de beginfase, want we gaan alles niet overlopen uiteraard, die zeer moeilijke formatie van begin 2007 is,
Zeker omdat, zoals u terecht zegt, je kan dat niet helemaal uitleggen, want dan zijn we nog een tijdje bezig, maar de kiemen van de mislukking zitten al vlak na de verkiezingen van 2007, waar Yves Leterme als grote boegbeeld en als man van 800.000 voorkeurstemmen, je moet je dat maar eens proberen voor te stellen, ik heb hem vaak de omgekeerde koning Midas genoemd. De man Midas is de koning die lood in zijn handen heeft en hij kan dat in goud veranderen. Wel, Leterme krijgt bij die verkiezingen goud in handen, maar het zal in lood veranderen. Hij wordt machteloos gemaakt. Hij is dus bijna niet in staat om die grote staatshervorming, die de N-VA ook wil, denk aan het woordje vette vis in de pan, dat is ook uit die periode. Wel, die vette vis, die is er natuurlijk niet, het is een magere haring. En twee, BHV moet ook nog altijd gesplitst worden, en dat zijn nu net de twee dingen waar die Franstaligen geen millimeter mee willen. En volgens sommigen, onvoorbereid, beginnen zowel N-VA en CD&V aan die onderhandelingen met de Franstaligen om tot een grote staatshervorming te komen, en ze belanden in een politiek moeras. En dat is eerst uitgetest in het beruchte kasteel Hertoginnendal, in de rand van Brussel. In de zomermaanden toen van 2007 hebben we daar nog dagen, uren en nachten gesleten. En dat mislukt keer op keer op keer. En je zal merken in de fase nadien, lukt het ook nooit. Wel, als het toen niet gelukt is in die beruchte zomer van 2007, dan zal het later inderdaad ook nooit echt kunnen doorbreken. En je ziet dat het grote probleem, en dat zeggen mijn getuigen of mijn hoofdrolspelers, of hoe moet ik ze noemen, het is niet mooi wat ze zeggen, maar ze zeggen allemaal, of ze leggen allemaal, de schuld bij Joël Milquet. Toen nog de voorzitter van, laten we zeggen, de Franstalige Christendemocraten, enfin CDH, noemen ze het dan op dat ogenblik, de zusterpartij, zogezegd, van de CVP, van de CD&V, excuseer. Maar Bart Wever zegt daar ook over, met zijn vrienden van de CD&V, ja, jullie moeten proberen om bruggen te maken met die Franstalige Christendemocraten, met Joël Milquet, dat lukt dus niet. Hij zegt letterlijk, ja, als je zo'n zuster hebt, dan heb je geen vijanden niet meer nodig, natuurlijk. Hè. En zij zal alles doen om die communautaire onderhandelingen te doen mislukken, omdat zij, ook al zit Elio Di Rupo er niet bij aan die onderhandelingstafel, zij zal telefonisch altijd met hem contact houden om te zien wat zegt mijn grote broer aan Franstalige kant. En het is eigenlijk Elio Di Rupo die als een soort van marionettenspeler achter de schermen als Joël Milquet, als een soort puppet on a string, iedere keer terugtrekt wanneer het te ver gaat, te gevaarlijk wordt, etc. En het gevolg is, ja, die Vlamingen geraken geen meter vooruit en die stuiten altijd op het niet van die Franstaligen, die altijd ook terugkomen met die beruchte mantra: Nous sommes demandeurs de rien. Wij willen eigenlijk geen staatshervorming. Dus die zaten in een zetel en het waren dan de Vlamingen die maar moesten komen met voorstellen, die iedere keer natuurlijk op een koude steen zijn gevallen. En dat heeft vele maanden, vele jaren geduurd.
In den beginne, als ze nog op Hertoginnendal zaten, kwam Del Perret naar buiten, toen al met de woorden: Il y a un parfum de crise. Wel, die parfum heeft jaren rond de wedstrijd blijven hangen.
Ja, en we drukken het dan voorzichtig uit. Parfum, anderen hebben daar een ander idee over. Een parfum ruikt meestal goed, maar dit begon toch een beetje te stinken.
Ja. Maar voor je nog verder te gaan en een ander hoofdstuk van de Leterme saga, om daarop verder te gaan, wil ik het eerst nog eens hebben een beetje toch over de ondergang van het Vlaams blok. Naar aanleiding van de antiracismewet werden zij in eerste instantie alleszins al veroordeeld, in beroep ook nog veroordeeld, maar dat speelt zich af in begin 2004, als ik me niet vergis.
Ja.
Zodanig dat zij nog, ze gaan dan in arbitrage en ze profiteren nog van hun slachtofferrol bij de verkiezing van 2004. Ze halen daar dan ook hun hoogste score. Maar ondertussen komt er ook nog een figuur op het toneel, een jonge dame, Marie-Rose Morel, die haar eerste stappen in de politiek naast Bart de Wever zit, op begin 2003, bij de N-VA toen. Maar op het moment dat de N-VA in kartel gaat met de CD&V, kiest zij voor haar buur, De Winter, die haar kan overhalen naar het Vlaams Blok te gaan. Maar wat haalt hij in godsnaam toch binnen in zijn partij? Zij zal niet het mooie blonde wichtje zijn dat danst naar de pijpen van meneer De Winter. Integendeel, zij zal hemel en aarde bewegen om de koers en de zekerde stijl van Vlaams Belang, ondertussen geworden, te wijzigen. Kan je daar toch iets meer, die interne strijd, daarover vertellen?
Zeker. En die interne strijd is, denk ik, door het boek, maar ook door de reeks op televisie, voor het eerst blootgelegd. Tot dan toe was het Vlaams Blok een gesloten blok voor ons. Hè. Dus niemand geraakte daar letterlijk en figuurlijk binnen. Het is dus wachten tot er eens wat informatie naar buiten komt over hoe het er precies aan toe gaat binnen die partij. Hè. In andere partijen rollen ze vechtend en plein publiek over de straat. Dat zie je zelden binnen het Vlaams Blok, een beetje later Vlaams Belang. En toch begint het daar ook te rommelen. Het grote succes van het Vlaams Belang blok in 2004 met 24% van de stemmen maakt ook de leiders een beetje blind. Ze voelen zich zeegedronken, ook al worden ze gedwongen om van naam te veranderen. Maar wat gaan ze doen, zegt Annemans letterlijk, of ook Frank van Ecke, de voorzitter. We veranderen van naam, maar niet van streken. En het gaat eigenlijk over die streken waar Marie-Rose Morel het moeilijk mee heeft. En hier zien we ook voor het eerst dat je binnen een partij, of ook in het algemeen in de politiek, daar spelen bepaalde overtuigingen mee, bepaalde ideologie, maar ook heel persoonlijke en heel menselijke factoren. Dus hier raakt het politieke en het menselijke elkaar zeer nauw en ook zeer diep. Want de strijd die Marie-Rose Morel aangaat binnen het Vlaams Belang, om die partij een klein beetje van aanzien te doen veranderen, we zouden het bijna kunnen vergelijken met wat Le Pen doet in Frankrijk, die afstand neemt van haar oude vader en probeert om die partij te dediaboliseren. In een zekere zin zou je kunnen zeggen, probeert Marie-Rose Morel dat ook te doen en de partij open te breken voor een nog ruimere groep, maar dan moeten de harde kantjes er wel een beetje af. En daar stuit ze natuurlijk op groot verzet van Philippe de Winter. Ik denk dat ze dat redelijk onderschat heeft. Ja, de Winter, zo is er maar één. En er is maar één soort de Winter, dat is de vuile soort de Winter. Hè. Een propere de Winter zou onleefbaar zijn binnen het Vlaams Belang. Het zou het Vlaams Belang ook niet meer zijn en het zou ook Philippe de Winter niet meer zijn. En raar genoeg krijgt ze dan steun in haar kweeste tegen Philippe de Winter van Frank van Hekken, die op dat moment voorzitter is. En het gaat zelfs verder, dat geeft Frank van Hekken achteraf ook eerlijk toe. Zij beginnen een liefdesrelatie. Dus die twee vinden elkaar politiek niet alleen goed, maar ook, laten we het zo uitdrukken, op heel wat andere domeinen. En op die manier krijg je dus een sterk duo dat lijnrecht komt te staan tegenover Annemans aan de ene kant, De Winter aan de andere kant. En die drie vrienden van vroeger, Frank van Hekken, Philippe de Winter en Gerolf Annemans, die eigenlijk die partij naar zeer grote hoogte hebben geleid, doordat ze elkaar alle drie perfect hun eigen rolletje hebben laten spelen. De een wat vuiler, de ander wat properder en nog een andere als verzoener. Wel, Marie-Rose Morel, je zou bijna kunnen zeggen, is de Yoko Ono van het Vlaams Belang. Zoals Yoko Ono de Beatles uiteen heeft gespeeld, zo zal ook zij de drie vrienden van toen uiteen spelen. En dat gaat alle kanten uit, de ruzies, de met kletterende deuren, er wordt met servies gegooid, dat zijn Italiaanse toestanden, dat had men eigenlijk nog nooit gezien. Het noodlot slaat natuurlijk toe, want midden in de strijd om die partij toch wel een tikkeltje van koers te doen veranderen, wordt Marie-Rose Morel zwaar ziek. Ze lijdt aan kanker. En dan zie je natuurlijk ja, een jonge moeder met twee kindjes die dan op congressen nog probeert het onderste uit de kant te halen voor haar geliefde, namelijk Frank van Hekken. Ja, dat eindigt uiteindelijk zeer dramatisch. En je ziet dan dat bij de begrafenis van Marie-Rose Morel, hier in de kathedraal, of in de kathedraal van Antwerpen, beter gezegd, dat de verzoening over het graf letterlijk plaatsvindt. Namelijk, ze verbiedt aan haar twee grootste vijanden, namelijk Annemans en De Winter, om naar de begrafenis te komen. En tegelijk verzoent ze zich over de dood heen met Bart De Wever, haar compaan van vroeger van bij N-VA. En Bart De Wever zegt daar zelf over dat dat een van de meest pijnlijke bladzijden en een van de meest emotionele bladzijden uit zijn persoonlijke politieke geschiedenis is. Namelijk datgene wat Marie-Rose allemaal is overkomen. Hij heeft ze moeten laten gaan, node, wegtrekkende uit de N-VA. En nadien, als je dan ziet waar zij beland is en waar de N-VA en Bart De Wever nu staan, ja, dat had op dat moment ook niemand kunnen voorzien of durven voorspellen, denk ik.
De Wever, tijdens uw tv-uitzending, heeft daar ook nog een zeer typerende spreuk gesproken. Als je danst met de duivel, denk nooit dat de duivel zal veranderen. Hij verandert jou.
U hebt zeer goed geluisterd.
Dat
over wie de duivel is, laat ik in het midden natuurlijk. Hè.
Goed, we gaan terug de draad van Le Terme opnemen. Want naast die problemen van communautaire aard, waar hij niet uit geraakt, onmiddellijk daarna wordt hij geconfronteerd met de teleurgang van Fortis, met de ondergang van Dexia, en hij staat daar quasi alleen voor. Dat verhaal wordt ook minutieus in het boek uit de doeken gedaan. We gaan dat ook hier niet in detail herhalen. Waar ik wel wil op komen, meneer Van der Loverbos, is La Guerre des Juges. Dus na heel die affaire van Fortis komt er een parlementaire onderzoekscommissie. En men voelt daar een behoorlijke spanning tussen de verschillende rechterlijke instellingen. De staande en de zittende magistratuur. Dat kwam daar toch tot uiting dat daar een serieuze haar in de boter zit tussen die twee. Kan je daar iets meer over vertellen?
Niet één haar, denk ik. Sommigen zullen het vergelijken met een hele pruik die in de boter zat, denk ik. Maar nee, dat is een van de raarste dingen. Je kan dat politiek wel wat proberen te duiden achteraf. Maar om nu precies te weten wat er daar binnen justitie gebeurd is, daar moet ik zelf een beetje voor passen. Dat zou denk ik nog eens een onderzoek apart en een hoofdstuk apart moeten aanwijden, want dat was vrij ingewikkeld. Maar wat ik wel gezien heb, dat er inderdaad een soort van guerre des juges zich achter de schermen heeft afgespeeld, waar je zeer goed moet afvragen, wat was nu de bedoeling? Want een van de pijlers van onze democratie, de trias politica van Montesquieu, de scheiding der machten. Je hebt de uitvoerende macht, de regering. Je hebt de wetgevende macht, het parlement. En heb je de rechterlijke macht. Wel, die drie machten moeten uit mekaars vaarwater blijven. Zeker wat de rechterlijke macht betreft, die mag niet door de politiek beïnvloed worden. En omgekeerd, theorie natuurlijk, en omgekeerd mag die rechterlijke macht ook zich niet op het terrein van de politiek begeven. En hier zie je dat in de nasleep van die bankencrisis er een zeer dunne lijn ligt die misschien wel overschreden is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorzitter op dat moment van de hoogste rechtsinstantie, namelijk het Hof van Cassatie, de eerste voorzitter, Guylain Londers, die op een bepaald moment met een brief afkomt waarin hij beweert dat er aanwijzingen zijn geweest dat en Yves Le Terme als premier, maar ook de minister van Justitie toen, Jo van Deurze, dat die zich mogelijk zouden gemengd hebben in die affaire. Namelijk rechtszaak over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Nu, dat zijn zo'n zware beschuldigingen, dat onvermijdelijk heeft geleid tot 1. De val, het ontslag om te beginnen, want dat was een domino-effect, het ontslag van Jo van Deurze, die daar zo door geraakt was dat hij zei, nu kan ik niet meer blijven functioneren als men mij beticht van inmenging. En een beetje daarna de val van de hele regering Le Terme. En achteraf bezien vragen velen zich af, ik heb ook voor mijn reeks onder meer de toenmalige oud-procureur-generaal Yves Liégeois geïnterviewd, die eigenlijk vlak af zegt, ja, waar Londers mee afkwam, ik zal het nu wat lapidair zeggen, ja, dat was eigenlijk een votje papier. Hè. Je kon daar niet veel mee doen. Dat waren alleen maar aanwijzingen. Hij heeft nooit kunnen aantonen dat er letterlijke bewijzen waren van politieke inmenging. En als je dan ziet, zegt Yves Liégeois, dat voor hem de beste minister van Justitie ooit is hebben gehad, is moeten opstappen, namelijk Jo van Deurze, en dat een eerste minister, die misschien communautair een heel slecht parcours heeft afgelegd, maar dan wel met de bankcrisis een paar banken gered heeft, zeker als we kijken waar we nu staan, dat was allemaal zo slecht nog niet. Ja, als je daar een hele regering over laat vallen, wat is daar gebeurd? En hij wijt dat een beetje aan een zekere voortvarendheid. En ik denk ook, als je kijkt naar die rechterlijke macht, ja, dat is natuurlijk wel een ivoren toren, hè, waar een paar topjuristen alles onder elkaar bedisselen. Misschien heeft Londers toen gedacht, ja, ik zie hier allerlei dingen gebeuren, ik moet optreden, terwijl hij misschien niet de koelbloedigheid heeft gehad op dat moment om de zaak gewoon af te wachten en nadien te kijken wat er eventueel uit de bus is gekomen.
Ik herinner me nog de woorden van Yves Liégeois op de tv-uitzending. Het was not done, zei hij. Eerst moet je een onderzoek doen, dan oordeel je en dan veroordeel je eventueel. Hier is het tegenovergestelde gebeurd.
Ja, en wie ben ik om een oud-voorzitter van het College van Procureurs-Generaal tegen te spreken? Nee, ik vond dat een heel gedurfde uitspraak van iemand die inderdaad toch wel met zijn neus er vlakbij heeft gezeten, ja.
Goed, laat ons dan de volgende verkiezingen, want verkiezingen volgen elkaar snel op. Ik geloof in die 15 jaar dat er 9 verkiezingen geweest zijn met gemeenteraadsverkiezingen bijgeteld.
Ja.
Verkiezingen van 2009 zijn in die zin boeiend. Gewonnen dus toch wel door de CD&V blijft de grootste. En ze zoeken dus coalitie te maken, Peters, met N-VA en SPA. En ze lukken daarin om de liberalen buitenspel te zetten. Alles gebeurt in het Hotel Herrera. Is dat eigenlijk een gebouw van de Vlaamse gemeenschap?
Ja, dat is zogezegd de officiële ambtswoning van de Vlaamse minister-president, zoals de Lambermont.
Ah, ja,
de ambtswoning is van de premier. Moest gelijk zijn, hè?
Ja. Nu, de eindonderhandeling zou dus gebeuren in het Herrera-huis. Wie daar voor zijn tijd aankomt, is Frank van den Broeke, een van de onderhandelaars. Maar hij blijft daar uren en uren wachten op de anderen. De anderen komen pas zeer laat tevoorschijn, als het akkoord al helemaal rond is. Wat is daar in godsnaam toch aan de hand in die SPA van toen?
Ja, er zijn er 2 opmerkelijke dingen in dat Hotel Herrera gebeurd. Dat is helemaal in het begin. Zeer vernederend. 2 vernederende momenten. Namelijk, de eerst vernederende moment is voor Guy Verhofstadt, die daar namens de liberalen moet komen onderhandelen met Chris Peters, nota bene. En die daar eigenlijk van een kale kermis terugkomt, die wordt gewoon aan de deur gezet. De liberalen mogen niet meedoen. Ik kan u verzekeren, dat was slikken, dat was Guy Verhofstadt zijn beste dag niet. Hij heeft dat zwaar onderschat. En dan zie je een tweede moment opduiken, ook in die warme zomermaanden van 2009. Dat is naar het einde toe. Caroline Genet is dan partijvoorzitter van SPA en onderhandelt onder meer met de numero uno binnen de Vlaamse regering voor de socialisten, de bijzonder intelligente man Frank van den Broeke. Zeer intelligent, maar als mens en als politicus was dat voor velen, denk ik, a pain in the ass. Hè. Dat was niet te doen. Die man kwam terug op alle punten en commas. Er is daar onderhandeld, dan onderbrak hij. Hij liet dan heldere slideshows zien van de werkloosheid of bepaalde dingen en grafieken. Enfin, iedereen werd daar kieruwiet van. En dat maakte eigenlijk dat een doorbraak in die onderhandelingen altijd maar langer en langer op zich liet wachten. En iedere keer ontnam zelfs Frank van den Broeke het woord van de eigen voorzitter, namelijk Caroline Genet. Hij wist het altijd beter. Hij wist het beter dan wie dan ook, de beste leerling van de klas. En dat is zuur opgebroken. En op een zeker ogenblik zit men weer in een blokkering en beslissen dan eigenlijk de partijvoorzitters onder elkaar van CD&V, van de N-VA, van de SPA, om apart te gaan zitten en de laatste moeilijke knopen door te hakken zonder Frank van den Broeke. En wij stonden daar inderdaad te wachten. En een argeloze Frank komt daar in zijn zomerplunje binnengewandeld. En zegt, ah, je ziet nog niemand. Nee, wij wachten ook nog op iedereen. En een uur later zit Frank van den Broeke daar nog alleen. En twee uur later nog. En komt hij zelfs aan ons vragen. Kun je dat voorstellen? Buiten de pers. Hebben jullie nog nieuws of zo? Weten jullie wat er gebeurd is? En pas dan komt dan de rest van de delegatie om hem dan mee te delen dat het akkoord eigenlijk rond is. En daar zijn dan een paar zeer, zeer harde woorden gevallen. Men heeft daar Frank serieus moeten masseren. En dan nadien is iedereen met een uitgestreken gezicht naar buiten gekomen om te zeggen het is in orde. Maar daar is ook door die onhebbelijke houding van Frank van den Broeke zelf en de vernederingen die hij toen ook Caroline Genet heeft laten voelen ten aanzien van al die andere mede-onderhandelaars rond de tafel, dat heeft hem zijn ministerschap gekost. Want nadien wordt hij niet meer verkozen als Vlaamse minister, maar zal het onder meer uit Limburg, nu ben ik even haar naam kwijt. Dank u, Ingrid Liete zal het worden. Hè? En Frank van den Broeke wordt gewoon afgeserveerd. En Ingrid Liete is Limburg uiteraard op dat moment nog een grote beschermeling van Steve Stevaart. En Steve Stevaart heeft ook nooit, maar dan ook nooit iets moeten hebben van die geleerde professor Frank van den Broeke.
Goed, zo de Vlaamse regering is dan gestart. Maar ook in 2009 krijgen we het wonderjaar van Herman Van Rompuy. Hij heeft ondertussen eigenlijk ook Le Terme vervangen in de federale regering. Vandaar ook de uitdrukking van zijn rustige vastheid, of vastige rust... Nee,
rustige vastheid, ja. De woordspeling.
Ja, ja. Maar enfin, hij zorgt er toch voor dat de regering Le Terme blijft voortfunctioneren. Is het op die moment, denk ik, dat hij... Nee, het is pas in 2010 dat de regering Le Terme valt. Met de stekker die de Croo eruit zal trekken. Maar ondertussen is dus Herman Van Rompuy in november 2009 door de Europese Raad tot voorzitter van de Europese Raad verkozen. En hij vertrekt dan naar Europa, in begin januari 2010. En Yves Le Terme wordt dan terug premier. Zo is het.
Ja.
En dan wordt De Hane krijgt dan een functie als koninklijke opdrachtgever, een van die termen die het Koninklijk Paleis uit zijn mouw schudt, om eigenlijk het communautaire uit Yves Le Terme's handen te houden tot aan de streep. Maar aan die streep zit een zekere jonge voorzitter De Croo, die dan hoe dan ook de stekker daaruit trekt. En de regering valt dus, kan nog juist de nodige wetgeving klaarmaken dat de volgende regering grondwet kan wijzigen. Volgens Herman Van Rompuy, de regering laten vallen op een communautair thema is eigenlijk misdadig. Nou, aan de uitslag van de verkiezing te zien van 2010 is het inderdaad voor de CD&V een ware ramp.
Maar ook voor de VLD.
Want, ook voor de VLD, ja.
Zoals u zei, de stekker van de Croo. Aan kleine kinderen leren we altijd van blijf met uw handjes van de stekker, want dat is gevaarlijk. U kunt daar stroom van in uw handen krijgen. Ja. Wel, ik denk dat de jonge de Croo toen niet goed naar zijn vader heeft geluisterd op dat moment.
Enfin, en dan komen we wel in ook een heel nieuw scenario terecht. N-VA wordt quasi incontournable in Vlaanderen. En ze krijgen dan ook, de Wever krijgt dan ook de eerste zet. Maar we zijn vertrokken, toch voor, ben ik wel juist, ja, na die verkiezingen wel, hè, dan komen de 2010.
De langste onderhandelingen
van 541 dagen. En de Wever mag het na Reinders direct aan de slag. Maar hoe dan ook, daar zijn zoveel wisselingen van formateurs en andere. Na de Wever komt dan ook nog Van de Lanotte komt ook nog Beke. Na Beke komt dan terug Di Rupo. Het is een hele tragedie. Maar je krijgt toch de indruk dat men alles in het werk heeft gesteld, ook het paleis, om de Wever te doen mislukken. Of vergis ik mij daarin?
Ja, terwijl de Wever ook zelf altijd blijft herhalen, en dat vind ik heel interessant. Je kunt twee thesissen volgen. Ofwel hebben ze er ons buiten gezet, dat valt perfect te beargumenteren, ofwel hebben wij, de N-VA, er ook alle mogelijke moeite voor gedaan om ervoor te zorgen dat ze ons buiten zouden gooien, door zich zo onhebbelijk en onverzettelijk op te stellen. En voor de twee pistes valt iets te zeggen. Maar je ziet inderdaad dat zeker, maar goed, we zouden iets anders moeilijk kunnen verwachten van het paleis, dat ze natuurlijk Bart De Wever, een separatistische partij die de republiek wil installeren, bij wijze van spreken tegen de monarchies, ja, die gaan ze ook niet te veel koord geven. Zeker niet met toen nog de Franstalige kabinetchef Van Ypperzele de Strigoe, die nu niet bepaald een grote fan was van Bart De Wever, nog van de hele N-VA. Maar je ziet wel dat doorheen al die pogingen en mislukkingen, maanden en maanden en maanden, waarbij het land bijna op de rand van de afgrond zit, dat je wel één ding ziet, dat is dat de N-VA probeert om ook een aantal compromissen op tafel te leggen, zich soms wel ook ver waagt van de lijn die ze zelf als een minimumlijn beschouwt, maar dat dat niet lukt en dat ze natuurlijk gaandeweg verharden in hun positie en op de duur, wie er ook nog met voorstellen afkomt, en dan zeker de laatste voorstellen van Di Rupo richting een mogelijke splitsing van BHV, richting een grote staatshervorming, dat ze die radicaal van tafel vegen en eigenlijk op dat moment, door niet meer voort te willen onderhandelen, zichzelf buitenspel hebben gezet. En dan heeft het nog wel wat tijd en misschien ook wat moed gevergd van iemand als Wouter Beke, die op dat moment ook nieuw, jong partijvoorzitter is van CD&V, om eigenlijk dat karretje los te koppelen van de N-VA. Je ziet daar eigenlijk in 2011, in die zomer van 2011 weer, letterlijk op de 21ste juli, de nationale feestdag, beslist men om toch door te gaan en een regering te vormen zonder de N-VA. Je ziet dat het eigenlijk lang geduurd heeft. We hebben een paar keer gesproken over het ontstaan van het kartel, de splitsing ervan, et cetera, de onmogelijkheid om tot communautaire akkoorden te komen, dat je toch ziet dat er een soort van symbiotische band blijft bestaan tussen die twee, die eigenlijk pas op dat moment, in 2011, wordt doorgeknipt. En als je nu ziet waar op dit moment CD&V en N-VA het zo moeilijk hebben met elkaar en zo dikwijls in de clinch liggen met elkaar, wel, je moet niet ver terugdenken, dat heeft natuurlijk alles te maken met wat daar toen allemaal gebeurd is. Ook daar zijn trauma's bloot komen te liggen. Dat heeft pijn gedaan. En je ziet dat men elkaar op dit moment ook weer bijzonder weinig gunt. Het zijn bijna erfvijanden ook geworden. Hè? Hun kiezers zitten dicht bij elkaar en het zijn zware concurrenten.
Ondertussen hebben we dan nog de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gekregen, waar vooral de uitslag in Antwerpen opvallend is. Maar heel de N-VA breekt dan ook door in heel Vlaanderen. Veelal ook ten koste van de CD&V, alhoewel de CD&V toch nog altijd het leeuwenaandeel van het aantal burgemeesters levert.
Ja, dat was in 2012, viel dat misschien net wel een tikkeltje tegen, het grote succes in Antwerpen natuurlijk. Bart De Wever, eerst had Janssens Philippe De Winter verslagen en 6 jaar later is het Bart De Wever die Patrick Janssens uit het stadhuis jaagt met de belofte 70 jaar socialisme, we gooien ze buiten. En dat wordt dan eigenlijk ook de mantra waarmee hij naar de volgende verkiezingen, naar de volgende regering gaat. Hè? Want er blijft blijkbaar één doel ook in zijn ogen, dat is, ik wil in dit land regeren en liefst zonder de socialisten. Hij doet dat in Antwerpen. Hij zal later zien dat hij dat overal probeert te doen. Op dat moment is inderdaad de CD&V in Vlaanderen 2012 nog wel sterk aanwezig. We gaan nu zien, over een goed jaar zijn het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. We gaan nu zien in 2018 hoe sterk CD&V nog verankerd zit in Vlaanderen en welke bastions ze eventueel nog overeind kunnen houden. En wat de prijs zal zijn die de N-VA gaat betalen voor de regeringsdeelname, voor het beleid dat ze in een aantal steden en gemeenten gevoerd hebben.
Ja, maar ook het beleid, het federaal, waar ze het communautaire toch in de wachtzaal hebben gezet.
Ja,
in de achterban dat. Hoe gaat de achterban dat weten te waarderen of niet? Hè?
Ja, dat zit in de diepvries, hè?
Ja. Zo, dan hebben we nog het laatste verkiezingsjaar, 2014. waar dus de N-VA dus ook weer quasi incontournabel is. Alhoewel, zij willen vooruit gaan. Eerst de Vlaamse regering vormen, dan de federale als Vlaams. Dus ze wilden eerst de Vlaamse, dan de federale. Maar de CD&V wilde per se eerst de federale regering vormen. Daar is er ook nog een heel moeilijke discussie geweest binnen de CD&V met Peters en Thijssen. Thijssen is dan uiteindelijk naar Europa gegaan. En Peters dacht toen het premierschap te claimen. Maar dat is ook niet gelukt. Wat is daar dan misgelopen?
Wat is daar misgelopen? Ja, ook daar zit weer die rivaliteit tussen die twee grote partijen nog. Natuurlijk, psychologisch lag dat voor Chris Peters bijzonder moeilijk. Hè. Hij komt als grote man uit die vorige Vlaamse regering, waar de CD&V toen nog de grootste partij was. Hè. Tussen 2009 en 2014 zat de N-VA en die Vlaamse regering nog op een soort bodemkoers. Intussen waren die al doorgeslagen natuurlijk bij de andere verkiezingen, maar Vlaams nog niet. Dat gebeurt dan. En dat moet hij ook voor het eerst beseffen en slikken, en dat is een vernedering. Ik ben niet meer de grootste. Ik heb hier niet meer het meeste in de pap te brokken. En ik moet dus eigenlijk het Vlaams minister-presidentschap loslaten en overlaten aan N-VA en aan een van zijn toch niet al te beste vrienden. Geert Bourgeois gaat dat dan worden. Dus dat is zeer, zeer pijnlijk. En Peters heeft nog zeer lang gedacht, ik kan dat hier nog redden, maar dat ging niet. En dan is Bart De Wever zelf met een soort noodoplossing gekomen, toch wel een beetje empathisch aanvoelen dat dat hier moeilijk ging zijn om die CD&V'ers over de streep te krijgen. N-VA is natuurlijk wel geïnteresseerd in dat Vlaamse beleid, maar hoegenaamd niet in het federale. Zij willen wel die regering maken, maar daar niet de premier van leveren. Wat logisch zou zijn, de grootste partij levert de premier. Zij doen dat dus niet. En dat is ook het eigenaardige aan en uitzonderlijke aan deze regering, namelijk dat je ziet dat er aan Vlaamse kant 3 partijen zijn en aan Franstalige kant slechts 1, de Franstalige liberalen van de MR. Zeer ongewoon en een zeer gevaarlijke cocktail. En toch doet men het. En dan is de belofte gedaan aan Chris Peters. Ja, als de dingen lopen zoals ze nu zijn, dan is het premierschap voor u. Maar dan heeft men natuurlijk buiten de waard gerekend, komt daar binnen de CD&V plotseling die opportuniteit. Maar ze zijn niet meer de grote partij van vroeger, waar ze desnoods 2 topfuncties konden claimen. En een Europees commissaris en een premier. Ja, die 2 samen met een kleinere partij lukt niet. En in een zeer dramatische nacht, ook voor de CD&V, is er dan eigenlijk beslist dat Chris Peters het dan maar moest loslaten en dat premierschap heeft moeten laten schieten, hè, ten voordele dan van Charles Michel in dit geval. En dat blijft, als je dus nu vaak de vraag stelt, hoe komt het dat Chris Peters zo moeilijk doet? Wel, dat heeft daar eigenlijk allemaal mee te maken met het feit dat daar ook weer een stukje onverwerkt verleden zit van de man die, de grote man van Vlaanderen, die afscheid moest nemen van die Vlaamse regering, dacht van een hoofdrol te spelen in die federale regering en dan eigenlijk gedwongen wordt om een soort veredelde bijrol te spelen als vicepremier. Dat zit niet goed, dat lukt niet goed en dat gaat blijven wringen zolang Chris Peters in die regering zit. Want op een bepaald moment waren er zelfs plannen om Chris Peters te laten starten en hem dan later te laten vertrekken weer en iemand anders in zijn plaats in die federale regering te zetten. Tot nu toe is dat niet gebeurd en zal dat ook niet meer gebeuren, maar je ziet hoe moeilijk dat allemaal ligt voor CD&V op dit ogenblik. Het durven toegeven dat zij niet meer de lakens uitdelen, nog in de federale regering, nog in de Vlaamse regering.
Meneer Van der Overbos, ik denk dat wij een zeer boeiend gesprek hebben gehad.
En zeer lang.
Ja, nog een kleine slotopmerking toch ook. Ja, ik weet niet hoe lang dat we al bezig zijn. Maar u sluit ook gewoon af. Ons systeem is van alles slechte het minst kwaaie om mensen te doen samenleven. Er zijn veel voordelen bij aan verbonden, maar het is toch ook voor verbetering vatbaar. En dat zal altijd zo blijven. Hartelijk dank voor dit boeiend gesprek.